Fijn dat ik opnieuw in uw midden mag zijn. Eerste kennismaking een paar maanden geleden. Ik mag nu weer in uw midden zijn. Ik heb eerder met u gesproken over het boek Openbaring. En ik heb me voorgenomen om dat ook vanmorgen weer te doen. Ja, dan sta ik eigenlijk voor een lastige opgave, de schriftlezing. Want ik wil namelijk met u bespreken de eerste drie hoofdstukken. Nou, dat is een heel eind om te lezen. Dus ik lees een paar stukjes uit het eerste hoofdstuk. En dan hoop ik dat u vanmiddag ertoe komt of op een ander moment om ook die andere hoofdstukken te lezen. Die twee brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië. Maar dan lees ik uit Openbaring 1. En dat is natuurlijk heel makkelijk te vinden, dat weten we allemaal. Genesis en Openbaring, dat kunnen we heel vlot vinden. Alles wat ertussen zit wordt wel eens wat lastiger. Zeker bij die kleine profeten. Maar ik lees uit Openbaring het eerste hoofdstuk. En daar staat Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. En dan lees ik vanaf vers 10. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin die zei: ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, en wat u ziet, schrijf dat op in een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamum, naar Thyatira, naar Sardes, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen waren als een vuurvlam, en zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En misschien hebt u gelegenheid om op een ander moment vandaag het geheel te lezen, ook die volgende twee hoofdstukken die briefjes bevatten aan de zeven gemeenten. Ik sprak al eerder, gaf ik aan, met u over Openbaring. En toen sprak ik met u over de gemeente Philadelphia. En ik heb daar met nadruk proberen uit te leggen dat de Heer een belofte doet aan die gemeente, namelijk dat de gemeente zal worden opgenomen, de punt van de tijd, om gebracht te worden in het huis met de vele woningen bij onze Vader in de hemel. En dat daar een woordje staat in het Grieks, en dat betekent gewoon: ik zal je bewaren voor, met een letterlijke betekenis, ik zal je buiten het uur van de grote verdrukking, het uren der verzoeking houden. En dat is in overeenstemming met Johannes 14, waar de Heer spreekt over dat vaderhuis. Hij zal komen om ons daar te brengen. En Paulus legt ons op andere plaatsen uit ook dat het zal gebeuren voor die grote verdrukking. Ik vind het boek Openbaring buitengewoon belangrijk. Dat is de reden dat ik er vanmorgen weer over met u op wil studeren. Alle Bijbelboeken zijn door God geïnspireerd, ingeblazen. Zo schrijft Paulus 2 Timotheus 3 vers 16. We kennen allemaal denk ik wel Johannes 3 vers 16, maar neem nu ook 2 Timotheus 3 vers 16 in uw geheugen. En daar staat, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Openbaring is echter rechtstreeks gedicteerd door onze Heer. Alle schrift is geïnspireerd, maar Openbaring werd gedicteerd. En zo begon het ook. Openbaring 1 vers 1. Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En hij heeft die door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven. Dit boek geeft ons dus perspectief. Er zijn dingen op aarde die moeten gaan gebeuren. En als het gaat gebeuren, gaat het snel. Dat betekent dat woordje spoedig. En waar wij als gelovigen toe worden opgeroepen, dat is tot een actief verwachten. Heel veel mensen hebben een passieve vorm van verwachten. Zitten een beetje als in de wachtkamer bij de tandarts, niet goed bewust van wat er allemaal zal komen. Er is pijn, we lijden pijn aan de maatschappij. Maar verder, ja, weten we het niet zo goed. Maar als kind van God hebben wij van de Heere God, doordat de Heer Jezus het gedicteerd heeft, een boek ontvangen. Waarin beschreven staat wat gaat gebeuren, moet gebeuren. En dan staat er in Openbaring 1 vers 19 heel duidelijk, schrijf nu op wat u gezien hebt, wat is, wat hierna zal geschieden. Dus drie delen. Hetgeen gij gezien hebt, verleden tijd, hetgeen is, tegenwoordige tijd, en hetgeen hierna zal geschieden, toekomende tijd. Dus de gemeente van Jezus Christus, en daar maakt u een deel van uit, wordt opgeroepen met verwachting te leven. Dat wil zeggen dat u en ik, wij horen uit te zien naar de terugkomst, of beter, naar de opname van de gemeente. Niet als er gebeuren ergens ver weg in de toekomst, ooit, de jongste dag. Nee, als een moment dat elk moment kan plaatsvinden. Hier en nu, vanmiddag, vanavond. We weten niet wanneer, maar als het gebeurt, dan gaan dingen snel. Een gemeente hoort actief te verwachten. Een gelovige hoort een actieve, levende verwachting te hebben op de komst van de Heer. Ik las ooit een uitspraak, die deel ik. Een gelovige die niet een levende verwachting heeft en uitziet naar de komst van de Heer, de opname, is niet waard een gelovige te zijn. Wat een heftige uitspraak. Als je geen verwachting hebt op de Heer, ben je niet waard om een gelovige te zijn. En ik ben bang dat er veel kerkgangers zijn die trouw zijn in de bezoeken van de diensten. Misschien wel twee keer op een zondag, wie zal het zeggen? Maar vraag ze niet naar een verwachting. Vraag niet of er reëel besef is daarvan dat de Heer zal komen. Hoe kan een bruid niet uitzien naar de dag van haar huwelijk zonder zich daarop voor te bereiden? Zou er een bruid zijn die je een maand van tevoren kunt vragen, hoe staat het met die feestdag die gaat komen? Maar ik heb er geen idee van, we zullen het wel zien. Zo reageer je niet als een bruid. En zo kun je als gemeente je toch niet voorbereiden. Want dat is geen voorbereiding. Nou, omdat het boek Openbaring door onze bruidegom zelf gedicteerd is, vind ik het boek nog net eventjes belangrijker, mag ik het zo zeggen, dan de andere boeken. Dat boek stimuleert tot een actieve verwachting. Ja, ook al die vreselijke dingen die daarin staan, want er staan rampen in, er staan oordelen in, en daar wordt beschreven hoe de bevolking van de wereld gedecimeerd zal worden, van de 8 miljard, misschien 3, 4 miljard die dan over zullen blijven. Dat zijn vreselijke dingen. Maar weet u, Abraham heb je allemaal van gehoord. De Heere God kwam bij Abraham en vertelde wat hij met Sodom en Gomorra ging doen. En daar was neef Lot. En Abraham geloofde God. En wat deed Abraham nog? Nou ja, jammer dan voor Lot en jammer dan voor Sodom en Gomorra. Adam, ja, laat ik zeggen, hij begon als een goede Jood gelijk te onderhandelen met God. Om zoveel mogelijk nog daar te redden, te bewaren. Als, nou we weten wel van dat handje klap tussen Abraham en de Heere God. Omdat daar mensen waren die hij lief had. Zijn er mensen om ons heen in deze wereld die wij lief hebben? Nou, als wij geïnspireerd zijn door het woord en weten wat te wachten staat, dan weet u ook dat u een woord hebt. Nou, dat is actief verwachten voor uw dierbaren, voor de mensen om u heen. Vandaag de eerste drie hoofdstukken als uitgangspunt. Ik kan uiteraard niet ingaan op alle specifieke details, maar u krijgt een overzicht, u krijgt een idee, dat is de bedoeling tenminste. 7 gemeenten. Onze Heer sprak over vooral tot zijn gemeente, in dat laatste Bijbelboek. En het vooral 7, dat is in de Bijbel al belangrijk, dat geeft een volheid aan, een compleetheid, dat is volledig. En daarom zeggen ook veel Bijbeluitleggers, en ik stem daar volledig mee in, dat het getal 7 bij die 7 gemeenten betrekking heeft op de geschiedenis van de gemeente, van de kerk, zeg maar vanaf de Pinksterdag totdat zij zal worden opgenomen. Laat het ons zien hoe die gemeente, de kerk van Christus, zich op aarde zal ontwikkelen. Natuurlijk, die 7 gemeenten bestonden toen. En de karakters van die 7 gemeenten bestonden er door de eeuwen heen. Maar je ziet ook een hoofdlijn van de ontwikkeling die de gemeente zal maken. Ja, ze bestonden daar natuurlijk in Klein-Azië, tegenwoordige Turkije. Maar het waren echte lokale gemeenten met een echte werkelijke bediening zoals u. Met zegen, ook met zondige praktijken. Echte mensen van vlees en bloed toen. In een echte wereld, maar daarmee direct ook een voorbeeld voor ons vandaag. En die 7 brieven aan die 7 gemeenten, die bevatten een beoordeling. Een beoordeling van de Heer, en uit die beoordeling volgt een aanbeveling of zelfs een dreigend oordeel. We horen bij de bestudering van die 7 gemeenten van lof, van hoop, van zegen, van verwachting, maar ook van oordeel vanwege onrein gedrag, vanwege onrechtvaardig handelen, vanwege grove zonden zelfs in de gemeente. Het is allemaal echt daar. Het is in de geschiedenis van de kerk nooit anders geweest. We hebben dus een Heer die de gemeente onderzoekt. En die de gemeente bevraagt, hoe staat het ervoor met jullie geloof, met jullie toewijding? Hoe staat het ervoor met de reinheid in de gemeente en de rechtvaardigheid in de gemeente? Hoe staat het ervoor in de gemeente, misschien wel als eerste, met jullie liefde? En ik denk dat het voor de gemeente vandaag ook hier in Sliedrecht niet anders is. De Heer onderzoekt zijn gemeente. En of dat nou de gemeente 2000 jaar was in Turkije of vandaag in Nederland, in Sliedrecht. De Heer onderzoekt zijn gemeente. En wat zou dat onderzoek van de gemeente, Sliedrecht, laten we daar maar eventjes bij houden, hier opleveren? Wat zou de conclusie zijn van de Heer? Stel dat daar straks twee kolommen worden geprojecteerd en de analyse, het onderzoek van de Heer wordt daar zichtbaar. Een gedeelte links wat niet goed is en rechts wat wel goed is naar de wil van de Heer. Welke kolom loopt vol? Wat zal het zijn? Wat ziet de Heer wanneer hij u en mij onderzoekt? Een aanbeveling? Lof? Of een dreigend oordeel? Nou, lees die twee hoofdstukken vanmiddag eens rustig door. Wanneer wij aan de toekomst denken, dan denken we vaak dat deze wereld een oordeel staat te wachten. Dat er een dreiging over deze wereld is. Een vreselijk oordeel dat de ongelovigen bedreigt. En dat is zeker waar. Maar we beseffen te weinig dat er ook een dreiging is voor de gemeente. Maar die is zeker zo reëel. Ik vrees dat de meeste mensen ter kerke gaan en misschien ook wel voorgangers naar de kerk gaan met de gedachte dat de kerk een veilige plek is. Dus het gaat om de oordelen van God. De oordelen reserveren we voor de wereld. Maar dan zijn we eigenlijk net als Israël vroeger. Israël was het volk van God. En zij voelden zich meer dan die heidenvolken. Die vielen onder het oordeel van God. Maar zij waren des Heeren tempel. Des Heeren tempel. Des Heeren tempel zijn wij. Maar het was allemaal niet zoals het moest zijn, daar rondom die tempel. Er worden zeer sterke, zeer directe, zeer duidelijke oordelen geuit tegen de gemeenten. En die staan in Openbaring 2 en 3. En ik denk dat niet vaak in die zin daarover wordt gesproken, het vaak niet herkend wordt. Maar het is van cruciaal belang voor de gemeente. En Jezus roept op in die zeven brieven tot bekering. Realiseren we ons dat? Moeten we vandaag gaan doen. Tot bekering. Wij denken bij bekering aan individuele personen. Die moeten zich bekeren, dat is zeker waar. Dat ontken ik absoluut niet. Maar de Heer spreekt kerken, gemeenten aan die zich moeten bekeren. Hebt u ooit gehoord dat een gemeente werd opgeroepen, zich te bekeren? Hebt u ooit een gemeente gezien die luisterde naar zo'n oproep waar men met elkaar op de knieën ging en beleed van Gods weg afgeweken te zijn? Ooit een gemeente gezien die naar zichzelf keek, zichzelf onderzocht en tot haar schrik ontdekte dat ze op kruispunten de verkeerde afslag hebben genomen? Een gemeente die collectief haar zonde, haar overtreding erkende, openlijk en oprecht ook beleed en tot haar Heer naderde. Welke gemeente doet dat? Maar durven wij voor de spiegel van Gods woord te gaan staan en de Heer te vragen, onderzoek ons zoals die zeven daar in Klein-Azië. Ik vrees, ik zeg het maar, dat er veel kerken zijn vandaag de dag die zich zouden moeten bekeren, verootmoedigen. Maar ik vrees ook dat diezelfde kerken, waar dat misschien wel het hardst nodig is, het een afschuwelijk idee vinden. Dat zijn kerken die een beetje gekomen zijn, laat ik hem zeggen, in de sfeer van Laodicea, Openbaring 3, vers 17. Daar staat, want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Dat is wat de gemeente Laodicea van zichzelf zegt. Rijk, ik heb nergens gebrek aan, het gaat geweldig. En dan komt de beoordeling van de Heer. Maar u weet niet dat juist u beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Twee totaal verschillende conclusies wanneer er naar die gemeente gekeken wordt. De eerste van de gemeente en de ander van de Heer. Welke van die twee conclusies is de juiste, denkt u? U weet het wel. Hebt u ooit een voorganger gehoord dat hij zijn gemeente opriep, zijn gemeente tot bekering? Ik denk van niet. Ik ben voorganger en voorgangers hebben het al lastig genoeg om individuelen op hun zonde te wijzen en te zeggen dat ze zich moeten bekeren. Nou, laat staan een hele gemeente. De kans is groot dat de gemeente, een gemeentelid, of de voorganger die zijn gemeente oproept tot bekering, spot ontvangt, uitgelachen wordt, wellicht vijandschap. Misschien loopt een voorganger wel risico zijn baan te verliezen. Want ook bij voorgangers is het vaak zo: wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Maar geef mij maar het brood des hemels. Nee, we horen niet van kerken of gemeenten die collectief schuld beleiden. Weet u, er waren in Engeland gelovigen, en die term kent u misschien wel, die werden Puritijnen genoemd. Ze waren dus gelabeld met dat wat een scheldwoord was, Puritijn. Puur, zuiver, zuiver vanuit de schrift. Zo wilden zij leven. En zo wilden zij dat hun kerken indragen. Dan wilden zij het verkondigen. En zij riepen de kerken op tot bekering. Ze werden bespot. Ze werden vervolgd. John Wycliffe kun je een beetje als een voorloper daarvan beschouwen. En die Puriteinse predikanten riepen de kerk van Engeland op zich te bekeren vanwege de dwalingen. Hun onbijbels gedachtegoed, hun zonde. Het resultaat was dat deze Puriteinen door de onboetvaardige leiders van die onboetvaardige kerken werden vervolgd. De officiële kerk, Church of England, nam een besluit. En dat staat bekend als de Act of Uniformity. Zeg maar de akte van eenheid. Dan hebben we het over 1662. Eenheid. Met als gevolg dat wanneer je niet binnen die eenheidsformule paste, je geëxcommuniceerd werd, uitgesloten werd, uitgeworpen. En dat gebeurde ook. En dat staat in Engeland bekend als de Great Eject. Nou, je hebt misschien wel zo'n cassettespeler gehad, of een cd-speler, en dan kon je op een knopje drukken, dan stond het er ook boven, eject, en dan werd de schijf of het bandje eruit geduwd. Zo werden deze Puritijnen uit de kerk geduwd. Zodra een kerk over eenheid begint, trouwens in de politiek is dat ook zo, zodra men over eenheid begint, moet je oppassen. Want eenheid betekent heel vaak excommunicatie. Als je niet past in die eenheid. Een aantal van die Puritijnen vluchtte toen naar Amsterdam. Even een stukje kerkgeschiedenis. En ze leerden daar de Mennonieten kennen, Menno Simons. En die hebben hen de Bijbelse doop uitgelegd. En toen is daar in Amsterdam de eerste baptistengemeente gesticht. John Smyth. Is later weer teruggegaan naar Engeland en later naar Amerika. En het baptisme heeft daar een hoge vlucht genomen. En om Nederland heen, via Duitsland, Hamburg, is het naar Rusland gebracht. Vond ik altijd wel aardig dat die twee grootmachten ook enorme bevolkingsgroepen hebben die het baptisme beleiden. Maar dat is dus eigenlijk daaruit ontstaan. The Great Eject. Effect van die uitwerping was enorm. En niet alleen voor de kerk, maar ook voor de maatschappij. En ik denk dat we kunnen leren dat een geestelijke houding van de gemeente een maatschappij tot zegen kan zijn, maar een ongeestelijke houding van de gemeente is een maatschappij tot schade. We hebben weer een tumultueuze week achter de rug met politiek en we zijn er voortdurend mee geconfronteerd. En je kunt de radio, tv of wat dan ook niet aanzetten. Het komt als een golf naar je toe en het schijnt ongelooflijk belangrijk te zijn. Nou, geloof mij, de veranderingen liggen niet in het stemhokje. Maar de veranderingen liggen daar waar mensen op de knieën gaan voor Jezus Christus. En hun leven laten veranderen door hem. En zo'n gemeente heeft impact op de samenleving. Meer dan 2000 Puriteinse predikanten werden hun gemeente uitgezet. In diezelfde tijd gebeurde iets soortgelijks, de Hugenoten in Frankrijk. Het ging over Europa heen. Een van de ontslagen predikanten, Matthew Mead, schrijft: deze fatale dag verdient het om in zwarte letters op de Engelse kalender geschreven te worden. Nadat deze predikanten meer dan 2000 het zwijgen was opgelegd, je mag niet meer spreken, je mag niet meer preken. Nou, hoe kun je nou tegen een gelovige die vol van de Heer is zeggen, je moet je mond van de Heer houden. Dus dat gebeurde niet. Maar buiten de kerk. En in de kerk trad rationalisme op. Verstarde kilheid op de kansels, onverschilligheid op de kerkbank, een tijdperk van scepticisme, van wereldgezindheid. En een geestelijk mens verstaat het. Als bewijs van Gods ongenoegen stellen de historici uit die dagen, kwam er een periode, een lange reeks van rampen over het land. Binnen 5 jaar, na 1662, zoek het maar op Google, binnen 5 jaar werd Londen 2 keer verwoest. In 1665 kwam er een plaag door een beet van de zogenaamde rattenvloo. Een kwart van de Londense bevolking is omgekomen, zo'n 100.000 mensen. Londen telde toen zo'n 450.000 inwoners. Een goed jaar later, in 1667, raasde er een brand door Londen. 13.500 huizen werden verwoest, 87 parochiekerken. En volgens archeologische vondsten moet de temperatuur zo'n 1250 graden zijn geweest. Ik denk dat een geestelijk mens de boodschap verstaat. Men sloot zich voor Gods woord en God nam de zegen weg. De lamp van God ging voor lange tijd uit in Engeland. Als een gemeente zich niet wil bekeren, zijn de gevolgen niet alleen verwoestend voor de kerk, maar ook voor het land. En ik denk dat er parallellen te trekken zijn naar onze tijd, naar ons land. Op grote schaal hebben we Gods woord losgelaten. In de kerken wordt bijna niets meer geloofd van wat er in Gods woord staat. Of men is verstart in dogma's. En bieden niets meer aan wat een mens voor zijn hart nodig heeft. En de kerken lopen leeg. Het is af en toe in het nieuws. En kerken worden gesloten. Soms bij ons in de buurt. In Engeland werd het prediken van Gods woord buiten die zogenaamde eenheid een misdaad. Hoe lang zal het nog duren dat we hier in vrijheid in ons land mogen spreken, mogen getuigen van onze Heer, voordat er een of andere ecumenische eenheid zal zeggen, zwijg. Nou, wanneer u actief wilt verwachten, dan moet u zich op deze dingen voorbereiden en niet zwijgen. We hebben het over een oproep van bekering aan de kerk. Het boek Openbaring is het laatste Bijbelboek. Het werd gegeven aan de laatst levende apostel. En het was in het laatste decennium van de eerste eeuw. En wat was de boodschap? 1 vers 7, zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven, ja, amen. Lees goed wat hier staat. Alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Er staat niet dat mensen zich zullen verheugen, dat ze blij zullen worden. Er wordt zelfs niet van gelovige mensen gesproken. Die worden eerder ook opgenomen. Die zijn er niet meer. Maar er is sprake van rouw. Van spijt. Hadden we maar geluisterd. En ik hoop dat ieder hier aanwezig is zo'n moment niet in zijn leven zal moeten meemaken. Van, had ik maar geluisterd. Want dan is het te laat. Volgens mij moet het afschuwelijk zijn voor ongelovigen om aan deze dingen te denken. En dan spot men ermee of men negeert het gewoon. Kijk die rare Noach. Timmeren. Waar is het water? We weten hoe het is gegaan. We beschouwen Openbaring vaak als een boek met een oordeel over de wereld. En dat is het ook. Maar het begint met een oordeel over de gemeente. De gemeente staat met een verantwoording in de wereld. De gemeenten worden genoemd in Openbaring 1, vers 11. We noemden ze Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. En ze worden beschreven in hoofdstuk 2 en 3. Ze werden gesticht door de apostelen. En de apostel Johannes leeft nog. En juist Johannes had veel gearbeid daar in Klein-Azië en in de omgeving, Turkije. Hij was herder en hoeder. En Efeze was de moederkerk. Het waren echte kerken, ik heb het u gezegd. Ze waren representatief toen, maar ik denk door de geschiedenis heen tot op vandaag. Ik denk niet dat Johannes vermoed zal hebben hoe de dingen zouden gaan toen hij zich bij Jezus aansloot. Maar hij had zelf al wel opgeschreven in het evangelie: als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u heeft gehaat. In Johannes 16, vers 1, zij zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de tijd komt dat ieder die u dood denkt, God een dienst te bewijden. En dat is de geschiedenis doorgegaan. De brandstapels zijn er geweest. De onthoofdingen. De martelingen van broeders en zusters van ons door de geschiedenis waren vreselijk. En er is vandaag de dag een religie, die heet islam. En ze stellen er een eer in om christenen te doden. Laat u geen zand in de ogen strooien. Als ze de meerderheid hebben, gaat u maar kijken in die landen. Dan weet u wat de toekomst is voor gelovigen. Maar binnen 30 jaar na dat gesprek in die bovenzaal met de apostelen, begon de vervolging en begon in Jeruzalem. Stefanus werd doodgegooid, Jacobus onthoofd, Petrus gevangen gezet. En toen kwam Nero, hij heeft Paulus gedood, waarschijnlijk ook Petrus. Toen kwam Domitianus en die maakte het tot beleid van zijn keizerrijk. Officiële vervolging door de staat. En daardoor kwam Johannes op het eiland Patmos. In Openbaring 1 vers 9 staat dat ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos. Waarom? Omwille van het woord van God en het getuigenis van Christus. Dat is wat. Hij kende de Heer heel persoonlijk. Hij was een aantal jaren met hem opgetrokken. Maar wat Johannes heeft moeten meemaken, volgens de geschiedenis, Tertullianus, dat is een oudvader, kerkvader, die heeft veel geschreven, zou Johannes zijn gekookt in olie, uiteraard met de bedoeling om hem te doden, maar dat is niet gelukt. Ook in een ander boek wordt daarover gesproken. Er zijn er gelijk mensen die zeggen, ja, dat moet je allemaal niet geloven. Hè? Dat is allemaal romantiek van die tijd, vul het allemaal maar in. Nou ja, dan denk ik, hebt u wel eens gehoord van de drie vrienden van Daniel? Die liepen door die oven en die werden bewaard. Duizenden christenen zijn afgeslacht. Volgens de traditie is Timotheus doodgeknuppeld. Je moet soms wel wat over hebben als volgeling van de Heer. Maar waarom moest Johannes nu nog blijven leven? Overleefde hij dus die kokende pot en toen kwam hij op Patmos. Er moest nog een boek worden geschreven. Openbaring 1 vers 11. Wat u ziet, schrijf dat op in een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. En dan worden ze weer genoemd. En dan vers 19. Schrijf nu op wat u hebt gezien, wat is en wat hierna geschreven geschieden moet. Dus Johannes moest nog een boek schrijven. Daarom werd hij nog bewaard. Ik ga je laten zien. Het laatste Bijbelboek. Ja, dat is eigenlijk heel vreemd. In de theologie noemt men Openbaring een troostboek. Ja, hoe ze daar precies toe gekomen zijn. Als u die twee hoofdstukken leest, 2 en 3, dan gaat het over oordelen, bekeert u. Want anders gaat het niet goed. Is dat troost? En als je dan gaat lezen wat er in de wereld zal gaan plaatsvinden, ik noemde al die enorme aantallen mensen die zullen omkomen. Hoe kom je op het idee om zo'n boek een troostboek te noemen? Is een boek dat oproept tot bekering. Het gaat over het oordeel. Het is een boek vol oordeel. Maar ja, als je het een beetje anders gaat voorstellen, dan is dat wel niet meer zo heftig. En dan kun je er beeldend over spreken. Ja, en dan kun je de boodschap laten liggen. Want dat gebeurt helaas in veel kerken. Openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En de boodschap, zie, hij komt met de wolken, elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. Ik denk niet dat Johannes had verwacht dat hij al die dingen moest meemaken. Hij vleide zich al als die bijzondere discipel aan de borst van de Heer Jezus. Kunt u zich dat voorstellen? Letterlijk aan de borst, de boezem van de Heer Jezus. Hij heeft niet van tevoren gedacht dat hij als een oude man in de olie gekookt zou worden. Dat hij als een hoogbejaarde man gedeporteerd zou worden naar een rots in de Middellandse Zee. En hij zal zijn vragen hebben gehad, hoe komt het dat Jeruzalem is vernietigd? En dat er nog 985 andere steden in Jeruzalem zijn geplunderd en vernietigd. Hoe komt het dat er meer dan 1 miljoen doden zijn gedood? Er is geen Messiaanse troon, er is geen Messiaans koninkrijk, maar heidendom aan de macht. Ik denk niet dat dat het verwachtingspatroon was waar Johannes mee begonnen is toen hij Jezus volgde. En hoe komt het dat de apostelen zijn vermoord en ik alleen nog leef? En dan krijgt hij van de Heer te horen, als klap op de vuurpijl, hoe de staat van de gemeente is. En dat is een van geestelijke doorheid. Ze bezwijken onder corruptie, onder vervolging ook. Misschien had Johannes de hoop op een prachtig visioen. Hij draait zich om, want hij hoorde die stem. En dan wil hij zien, dat doen wij, als we iemand horen spreken, dan draaien we ons op. Wie is dat? Nou, dat doet Johannes ook. En dan ziet hij daar een persoon tussen die kandelaren. En hoe ziet hij eruit? Nou, moet je even goed naar het plaatje kijken. Als een angstaanjagende krijger. Ik weet niet of het u ooit zo is uitgelegd, maar dat is wel het geval. Hij ziet daar zoon des mensen. Daniel 7 wordt die term voor het eerst gebruikt. Maar hier staat dan gekleed in een gewaad dat op de voeten en op de borst een omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haren waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in de oven. Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. Nou, dat is nogal een plaatje. Je zou je omdraaien en zo iemand zien. Dat is niet een lieflijke heiland. Dit heeft een impact op je. Nou, en die impact was er voor Johannes. Want wat zien, lezen we, vers 17. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. Nou, begrijpelijk. Dood voor zijn voeten. Johannes, de apostel die Jezus lief had. Ik vraag me wel eens af of wij dat heilige ontzag nog wel kennen voor de Heer Jezus. Jezus, en dat is mooi, hè? Hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste, wees niet bevreesd. Ja, dan gaan we toch naar die 7 gemeenten toe. 1 Petrus 4, vers 17, daar staat, want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Dus niet in de wereld, maar bij het huis van God. Dat is ernstig. De gemeente draagt een verantwoording. En willen wij een actief verwachtende gemeente zijn, dan moeten we in die verantwoording gaan staan. Heel veel mensen die hebben het idee dat de gemeente een gezellige plek is. Maar het is toch een beetje anders. Zo'n 25 jaar eerder, voordat dit gebeurde, had Paulus geschreven aan Timotheus, 2 Timotheus 1 vers 8, schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heer en ook niet voor mij zijn gevangenen. En dan schrijft hij even later, dit weet u, dat allen die in Azië zijn zich van mij afgekeerd hebben, tot hen behoren Vigilus en Hermogenes. Allen in Azië hebben zich van mij afgekeerd, zei Paulus 25 jaar voordat Johannes het visioen kreeg. En dat is Azië, waar Paulus over schreef. Dat is Turkije, waaraan die 7 brieven zijn gericht, die 7 gemeenten. Dus er was 25 jaar eerder al een tendens. Tegen die achtergrond moet je Openbaring 2 en 3 dan ook lezen. Ik zal het in vogelvlucht beschrijven. 7 gemeenten, er waren 2 gemeenten trouw. Misschien weet u dat wel. Smyrna en Philadelphia. Hoe weten we dat ze getrouw zijn? De Heer zegt helemaal niets negatiefs over die beide gemeenten. Geen bedreiging, geen oordeel, geen afkeuring, helemaal niets. In die andere 5 gemeenten staat dat indringend wel. Die andere gemeenten die waren gevallen voor verleidingen van Satan. Seksuele immoraliteit, afgoderij, absorberen van een heidense cultuur. Het sluiten van compromissen met de wereld, het tolereren van de zonde. Dat doen we vandaag ook, hè? Ook in kerken. We tolereren de zonde. Weet je hoe we dat doen? Door de zonde te absorberen. We gaan de zonde toestaan, dan is het geen zonde meer. We hoeven ook geen vervelende boodschap naar die mensen te brengen. Voelen ze zich misschien wel thuis bij ons, wie zal het zeggen. Maar hoe waardeert de Heer dat? Kerken stonden open voor overspelers, hoereerders, immorele afgodaanbidders. En ze zijn er nog trots op ook. Steeds minder aandacht voor de schrift, de zuiverheid, de waarheid die bescherming biedt. Ook kerken vandaag. Ze zijn zo bezorgd leden te verliezen. Dat ze die dingen die ik noem, ja, oogluikend, daar begint het mee toestaan. Weet u, de Heer Jezus die beoordeelt die gemeente en wat is dan zijn conclusie? Nou, hij zegt niet, wat ben ik blij dat jullie de zondaars welkom heten. Zodat ze zich thuis voelen bij jullie. Dat jullie al die verschillende zonden accepteren, zelfs stimuleren, zodat mensen naar je toe komen. Dat zegt Jezus niet. Hij zegt, jullie moeten je bekeren. Want anders begint het oordeel bij het huis van God. Dat had Petrus dus geschreven. Petrus kende zijn Bijbel. Dat is namelijk een verwijzing naar Ezechiël 9. En dan lees ik daar in Ezechiël. Daarna riep hij ten aanhoren van mij met luide stem. Kom naar voren, u die de stad gaat straffen, Jeruzalem. Ieder met zijn verdelgingswapen in de hand. En zie, de mannen kwamen uit de richting van de bovenpoort. 1 man in hun midden was gekleed in linnen met een schrijverskoker. En de Heere zei tegen die ene man, trek midden door de stad, midden door Jeruzalem en zet een merkteken op de hoofden van de mannen die zuchten en kermen over alle gruweldaden. Dus daar in Jeruzalem, in de tijd van Ezechiël, komt een oordeel over Jeruzalem. Maar de Heer die zegt dan maar zij die van mij zijn, zet die apart. Die blijven er buiten. Dat zijn de rechtvaardigen. Maar tegen die andere mannen zei hij ten aanhoren, trek achter hem door de stad en dood. Ontzie niemand en heb geen medelijden. Nou, dat is heftig, hè? Ontzie niemand, heb geen medelijden. En dan staat er in Ezechiël 9, vers 6, begin vanuit mijn heiligdom. Begint bij het huis van God. En toen begonnen zij bij de oudere mannen die zich voor het huis bevonden. Begint bij het huis van God. En dat is wat die twee hoofdstukken ons leren. En misschien had u een vrolijk opwekkende preek gehoord. Niet zo ernstig, niet zo zwaar en vul het allemaal maar in. Maar ik denk dat ik geroepen ben om het woord van God uit te leggen. En dan lezen we Efeze 2 vers 5. Bekeer u en doe uw eerste werken. Dan lezen we Pergamus, Openbaring 2 vers 16. Ik zei, Efeze was Openbaring 2 vers 5 en nu Openbaring 2 vers 16. Bekeer u en zo niet, dan kom ik spoedig bij u. Thyatira, als zij zich niet bekeren van hun werken. Sardes, bedenk dan hoe je het hebt ontvangen en gehoord en houd het vast en bekeer u. En Laodicea, de vijfde van die vijf gemeenten. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Dat is wat de Heer zegt tot de gemeente. 25, 30 jaar na hun ontstaan. Kunnen we ons dat voorstellen? Heel vaak zeggen we tegen elkaar, wij moeten weer terug naar de gemeente zoals het in het begin was. Nou, bewaar me. We moeten terug naar de gemeente zoals de Heere God die ziet en wil. En waarom die herhaalde oproep? Nou, wat was er aan de hand? Efeze. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. We moeten bij onszelf nagaan. Pergamus, ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Biliam en de Nicolaïten. Thyatira, maar ik heb enkele dingen tegen u dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan. Sardes, want ik heb uw werken niet vol bevonden. Laodicea, ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. En om deze dingen, en daar zou je uitvoerig over kunnen spreken, komt daar die oproep, bekeer u. Zo niet. Allemaal zaken die daar werden gevonden. Natuurlijk waren er ook gelovigen in die kerken. Zoals die engel met dat schijfgerij ook in Jeruzalem gelovigen mocht markeren. En voor gelovigen, als je het boek Openbaring leest en ook die brieven, is er een geweldige bonus. Ze zijn degene die in het wit gekleed zullen worden. Ze zijn degene die van de boom des levens mogen eten. Ze zijn die aan de tweede eeuwige dood zullen ontsnappen. Ze zullen gevrijwaard worden voor de grote verdrukking. De getrouwen zullen eten van het verborgen manna. Ze zullen een witte steen met een nieuwe naam krijgen. Autoriteit over naties, witte gewaden, pilaren in de tempel van mijn God. Allemaal prachtige dingen als je trouw bent of als je je bekeerd hebt. En dat is niet hier op aarde. Daar worden we vervolgd. Maar dat is in de hemel. Kerken moeten zich bekeren. Johannes wordt opgedragen te schrijven. Begin met schrijven. Ik ga je dicteren. Er zijn dus twee goede kerken. Smyrna. De tweede op de postroute van de zeven en Philadelphia is de vijfde op die postroute. De anderen krijgen allemaal te horen dat ze zich moeten bekeren. En tot slot een paar observaties van de Heer. De woorden van onze Heer tot elk van de gemeenten, die dragen namelijk gezag. Gezag in zijn persoon. Uit zijn mond komt dat zwaard. Dat is een plaatje van die heilige rechter. Tweede observatie. De Heer roept de gemeente op tot berouw. Maar voelen we de woede wanneer dat niet het geval is? De gekwetstheid misschien ook van die goddelijke krijgerrechter. Een derde observatie. En dat is toch ook weer een bijzondere. Er is ook een afnemend aantal gelovigen als je die zeven gemeenten volgt. In Efeze zijn het allemaal gelovigen. Wordt geen andere, geen ongelovige genoemd. Dan kom je in Pergamum, 2 vers 14, dat u daar mensen hebt, sommigen die de leer van de Nicolaïten aanhangen. Dus van een kerk zonder ongelovigen, ongehoorzamen, naar een gemeente met sommigen die wel ongehoorzaam zijn. En dan komen we in Thyatira. Daar worden de dienstknechten van de Heer misleid door die Izebel. En in vers 24 staat er tegen de overigen. Dus er zijn er in die kerk nog een paar overgebleven die trouw zijn. Een rest, een gelovige rest. Dus we begonnen in Efeze, allemaal gelovigen. En je ziet die neergang, die rest. Dan kom je bij Sardes. Sommigen, nog maar een paar gelovigen. In Sardes. En dan kom je in Laodicea. En daar staat de Heer buiten de kerk. Hoe verdrietig is dat? Hoe zal dat ingewerkt hebben op de apostel Johannes? Die zoveel heeft al gezien en moeten meemaken. Hij heeft daar gewerkt. In die contreien. In Azië. Efeze als standplaats naar die andere gemeenten toe. Het zijn de ogen van de Heer die de gemeente doorlichten. Ja, wat betekent dat nu voor nou? Ik denk dat dat voor ons een waarschuwing moet inhouden. Het is goed, en alsjeblieft blijf het doen, om op zondagmorgen bij elkaar te komen. Het is goed, blijf het doen, samen rondom het woord. En te buigen ook voor dat woord, en met name dat laatste. Blijf dat doen, maar doe dat nog intenser. En besef dat het een weinig deeg is wat het gehele deeg zuur maakt. U draagt al met elkaar een verantwoording, naar elkaar ook, om elkaar bij het woord te houden. Zodat niet die afglijdende schaal ook hier zal plaatsvinden. Een afglijdende schaal die in zover kerken zichtbaar is geworden. En ik zeg dat niet omdat wij ons verheffen, verre van dat. Maar ik zeg omdat wij bewogen zullen zijn. Met elkaar. Bewogen zullen zijn met mensen in die andere kerken wellicht. We hebben zo makkelijk een oordeel daar in die kerk. Daar gaat het helemaal fout en die dominee enzovoort vult het allemaal maar in. We zijn nog bewogen. En bewogenheid brengt ons ertoe zoals de Heer doet. Dat wij oproepen tot bekering. En laat ik dat hier doen. Ik ken u niet, dus in die zin kan ik vrijmoedig spreken. Maar is er misschien mogelijk hier in de gemeente iemand die een klein beetje losgekomen is van de Heer, een klein beetje losgekomen van het evangelie, een klein beetje denkt van ja, dat staat er wel, maar moet je dat enzovoort. Keer om, buig voor het woord, buig voor de Heer van dat woord en wees een actief verwachtende gelovige in deze wereld. Het zal u geen succes brengen, ze zullen niet staan te klappen bij u. Maar die bonus is prachtig. Maar weet je wat nog mooier is? En daar zie ik naar uit. We zingen daarvan wel eens. Het mooiste is, daar zien wij Jezus. Amen. God zegen u.